Kerkenraad, deelt u het volgende mee. Volgende week zondag zal dominee Baas voor ons voorgaan. Morgenavond zal de kerkenraad zich beraden over het advies van de veiligheidscommissie en besluiten met hoeveel gemeenteleden wij de komende zondagen de kerkdiensten gaan invullen. U kunt deze informatie dinsdag op de website vinden. Verdere informatie volgt volgende week weer in het kerkblad. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen, gemeente, van Psalm 81 en daarvan het eerste en het twaalfde vers. Psalm 81 zingt nu blij te moe het machtig opperwezen, ene lofzang toe om ons heilgenot, worden Jacobs God met gejuich geprezen. En opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. 81, de verzen 1 en 12. Luisteren naar de Wet des Heren. In aansluiting erop willen wij zingen uit Psalm 81, het 13e vers. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Daarna zal de schriftlezing zijn uit Handelingen 11, vers 15 tot 26. Eerst luisteren we dus naar de Wet des Heren. Dan zingen we Psalm 81, vers 13. En vervolgens luisteren we naar de voorlezing uit Handelingen 11. vers 15 tot 26.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeruws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin. En ik werd gedachtig aan het woord des Heren, hoe hij zei: Johannes doopte wel met water, maar gij lieden zult gedoopt worden met een Heilige Geest. Indien dan God hun even gelijke gaven gegeven heeft als ook ons, die in de Heere Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch die God konde weren? En als zij dit hoorden, waren zij tevreden en verheugde God, zeggende: Zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië, tot Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyrenische mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijnde, spraken tot de Grieken, verkondigende den Heere Jezus. En de hand des Heeren was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was. En zij zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochië toe. De welke daar gekomen zijnde en de genade God ziende, werd verblijd en vermaande hen allen dat zij met een voornemen des harten bij den Heere zouden blijven. Want hij was een goed man en vol des Heilige Geestes en des geloofs. En er werd een grote schare den Heere toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden. En dat de discipelen eerst te Antiochië christenen genaamd werden.
De tekst voor de prediking van deze morgen vinden we in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Dat is dus Handelingen 11 en daarvan het 22e vers, het tweede gedeelte, en vers 23. En zij zonden Barnabas uit dat hij het land doorging tot Antiochië toe, dewelke daar gekomen zijnde en de genade Gods ziende, werd verblijd. En vermaande hen allen dat zij met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. In de voorbeden gedenken wij broeder H. Kraaienveld, die deze week in het ziekenhuis moet worden opgenomen om gedotterd te worden. Ook willen wij gedenken aan Jonathan Boer, die nog in het Dordwijk ziekenhuis verblijft. En ook willen we aan de Heere opdragen Hester Verbaas. Zoeken wij nu samen het aangezicht van de Heere. U brengt ons aan de morgen van deze dag, die aan uw dienst gewijd en geheiligd is, samen in dit bedehuis. Heren, wij zeggen uw naam dank, want daaruit blijkt uw trouw, uw goedheid, uw zorg. Want we mogen deze dagen zulke hoge temperaturen hebben en het ruime hemel rond vertelt met blijde mond uw eer en heerlijkheid. De heldere lucht en het zwerk, ze verkondigen uw werk, dat hebben ze ook in de afgelopen week gedaan. Maar nog heerlijker en nog duidelijker maakt u bekend in uw huis onder de prediking van uw woord. Heren, daarom bidden wij u, wil gij zelf zo vanmorgen ook door uw woord ons onderwijzen. Want u hebt het beloofd, ik zal de onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En dat hebben we allen nodig. Want we zijn dwaalziek van hart. Uw woord en wet zegt ons dat wij van uw geboden afgegaan zijn. Afgeweken hebben. Geen ervan gehouden hebben. En dat we nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. Heren, leer ons dat zien, dat er maar niet bekende klanken zijn, maar dat het ook werkelijk naar binnen mag slaan, dat het zo is. Heren, en wil gij dan ook vanmorgen zo geven, verslagen harten, want gij slaat toch schoon oneindig oog op hen het oog die nederig knielen. En laat dat gevonden mogen worden, laat dat de gestalte van ons hart zijn, want we kunnen ook op een dag als deze opnieuw weer zo teleurgesteld zijn dat we niet allen in uw huis kunnen komen. En dat het dus ook nog steeds een grote beproeving is, Heren. En dat we niet kunnen opgaan naar uw huis zoals we dat gewend zijn. Dat de deuren van uw huis niet zo ontsloten konden worden dat iedereen van harte welkom was, Heren. En dat ook dat alles ook nu nog aan de gang is, Heren. En dan weet u hoe moeilijk het is. En dat juist ook voor degenen die op leeftijd zijn en die zo gehecht zijn aan uw woord en aan de kerkgang. Heren, dan weet u hoe moeilijk het is. En dat we nou al zoveel maanden hen niet in het midden van de gemeente kunnen ontvangen. Heren, geef hen ook uw zegen. En u bent die God die wonderen doet, op wonderen horen. En dan mogen we ook weten, Heren, dat gij ook door de hulpmiddelen die er nu zijn, dat er meegeluisterd kan worden en zelfs ook meegekeken kan worden wat ook in de kerk plaatsvindt. Heren, dat het dan nog gezegend mag worden. En dat ook in ieder thuis of hier in de kerk toch zich betrokken mag voelen door uw woord, want u spreekt gewis. Dat zegt ook de psalmdichter. U spreekt gewis tot elk die voor u leeft. En of het dan thuis beluisterd wordt of hier in de kerk, maar u spreekt door uw woord. En dat het dan niet ons ene oor in en het andere weer uit zou gaan, maar dat het ook ons vanmorgen tot zegen mocht zijn. Dat we onze naam horen noemen. En dat kinderen thuis of in de kerk hun naam horen noemen. En wat is hun naam? Zondaar, zondares. Maar dat we ook nog een andere naam zouden horen. Dat is de naam van de zaligmaker, Jezus Christus. Want dat is nu juist, heren, wat zo noodzakelijk is. Dat de rijke Christus en een arme zondaar tot elkaar kunnen komen. En bij elkaar kunnen komen. En dat die arme zondaar die rijke Christus gaat nodig krijgen. En dat die Heilige Geest ook zo gaat werken, heren, want het is toch uw geest die het zal doen, dat is toch de belofte, dat u dan ook door uw woord en geest dat zult werken, en dat het dan ook zo ondervonden mag worden. Dat we nou onze naam zo horen noemen, heren, dat er verslagen harten, maar ook verwonderde harten en aanbiddende harten gevonden mogen worden. En dat het wonder van genade gezien mag worden. Heren, dat uw woord open mag gaan. Dat het voor het eerst of opnieuw mag zijn dat ook uw woord zo aan het woord komt dat we het niet meer kwijtraken, maar dat het tot zegen mag zijn. Want dat is toch het zaad der wedergeboorte. Dat is toch het zaad waardoor gij dat nieuwe leven wil geven en wil werken, maar ook in stand wil houden. Heren, wil gij dan ook vanmorgen zo werken en zo ook uzelf verheerlijken. Wij dragen hen aan u op die het moeilijk hebben. En dan denken we in het bijzonder aan broeder Kraaienveld, die deze week naar het ziekenhuis zal worden opgenomen om gedotterd te worden. Heren, dat zijn ook behandelingen die zo nodig zijn, maar die ook zo gezegend kunnen worden. Maar aan uw zegen is alles gelegen. O, geef dat het ook voor hem een goede uitwerking mag hebben. En dat de handen van hen die hem zo behandelen gezegend mogen worden. En dat ook zo onder die behandeling ondervonden mag worden, dat gij daardoor nog werkt en dat gij ook zo nog schenkt wat nodig is in lichamelijk opzicht, maar dat hij dan bovenal ook in geestelijk opzicht, dat zijn ogen mogen zijn op u en op. En dat ook zij die hem omringen met liefde en zorg, heren, hem ook zo aan u mogen opdragen en bidden of gij zo daar in het ziekenhuis uw zegen, uw gunst wil betonen. En dat hij dan nog opgericht mag worden en dat dat ook ten goede mag zijn. U kunt alle dingen doen medewerken ten goede. Wij kunnen ons wel eens afvragen, waarom moet ik dat ondergaan? Waarom moet die weg zo zijn? En dan kan het alles zijn, heren, dat het in onze ogen tegen ons is. Maar dan bent u die God die zo ook het kunt doen, medewerken ten goede. En dat we zo ook iets gaan ondervinden wat de psalmdichter later ook kan zeggen: het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Heren, o, zou u dat willen schenken? Zou u dat willen schenken bij broeder Kraaienveld, maar ook voor Jonathan Boer, al is hij nog heel klein. Heren, maar we mogen dat jonge leven aan u opdragen. En dan weten we, alles ligt toch ook in uw handen, heren. En als we dan mogen weten dat het in uw handen is, dan weten we ook dat het in goede handen is. Heren, wil gij hem ook en de ouders en allen die hem lief en dierbaar zijn ook gedenken en sterken, heren. Want dan kan het wel eens zijn dat we zelf als ouders zeggen, ik wou dat het mij, dat ik daar kon, dat over kon nemen. Want dan wil je ook voor je kinderen, heren, wil je alles over hebben en wil je dat ten zegen doet zijn. Maar Het is een heel persoonlijke zaak, dat weten we ook. Heren, maar zou gij op hem neer willen zien? En op die ouders en op alle die hem lief en dierbaar zijn. En dat ook zo de middelen nog gezegend mogen worden. Heren, het jonge leven is zo broos. En geef dat ook de kinderen in de kerk dat beseffen. O, als we gezond zijn, dan lijkt het allemaal vanzelf. Maar heren, dan als er moeite zijn en ziekten en kwalen, dan kan het zo heel anders zijn. Ook in het jonge leven. En dat dan ook de kinderen in de kerk, maar ook die meeluisteren in de gezinnen, dat ze alles zouden beseffen. Heren, als we nog gezond zijn en als we nog kunnen gaan en staan en weer naar school kunnen gaan, of hoe dan ook, heren, welk een voorrecht dat is. En dat we dan ook zien als er ook zijn die dan een moeilijke weg moeten gaan, dat we ze ook aan u zullen opdragen. Heren, wij denken ook aan Hester Verwaas. O, wil ook bij haar zijn. En haar uw gunst en bijstand schenken. Heren, voor u is geen ding onmogelijk. En dat dan ook uw gunst, uw zegen er mag zijn. En dat ook zij het mag beseffen. Wat de psalmdichter zegt. En wat we lezen in die psalm. Mijn oog zal op u zijn. En ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Wij kunnen wel eens op ons af zien komen. Ik weet geen raad. Maar er is er één van wie het kan zeggen, gerecht kan worden. Ik zal raad geven. En u wilt en kunt die raad schenken. Uitkomst geven. Heren, o, wil dat ook schenken. En wil dat ook genadiglijk zo toepassen. Laat uw oog op aan zijn. En alle zieken in de gemeente, alle die moeilijke weg moeten gaan. We denken aan de weduwnaren. We denken ook aan de weduwen. Zij die misschien ook heel kortelings bij het graf stonden van dierbare heren. O, wil gij ook geven uw sterkte, ondersteuning als ze verder moeten. En als het op hen afkomt, heren, als de beleving er is om er nu alleen voor te staan. Heren, dat ook zij hun ogen mogen opslaan naar omhoog en mogen ondervinden dat er één is die zegt, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Heren, zegen zo en heilig zo en allen die zo een moeilijke en zware weg moeten gaan, geef ondersteuning en sterkte in de verzorgingstehuizen, in de ziekenhuizen, in de verpleeginstellingen, heren, en alle die daar ook hun taak hebben te verrichten in de zorg. Heren, geef dat ook dat werk dat ook vandaag door moet gaan, ook gezegend mag worden. En dat ook in dat alles mogen zien het voorrecht om het aan u bekend te maken, die zegt, wentel uw weg op de Heren. Vertrouw op hem en hij zal het maken. Heren, geef dat vertrouwen, geef dat geloof in rijke mate te ondervinden. Wij vragen het u in de vergeving van al onze zonden, uit genade alleen om Christus wil. Amen. De dienst der offeranden is straks bij de uitgang. En alle die thuis met ons verbonden zijn, die zullen dat ook op andere wijze kunnen en willen vervullen. De Heere zegene u en ook uw gaven voor zijn dienst. Wij willen zingen van Psalm 119 en daarvan het 83ste vers, Psalm 119 vers 83. Wat vree heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Ik doe uw geboon oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Psalm 119, vers 83. zullen wij straks in aansluiting op de prediking zingen uit Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heere mijn God, ik zal u loven, hef het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Psalm 86, het zesde vers, dat zingen we straks in aansluiting op de prediking. Van tijd tot tijd, gemeente, wordt in iedere gemeente afgekondigd dat de kerkvisitatie zal plaatsvinden. De kerkorde schrijft dat voor en dat moet dan ruimschoots aan de gemeente van tevoren bekendgemaakt worden. En dan zijn er twee afgevaardigden namens de klasses, twee predikanten of twee ouderlingen kan ook, of een predikant en een ouderling, dat doet er ook niet zo toe. Maar dan komen ze op dat afgesproken tijdstip, komen ze naar de kerk en komen ze daar in de consistorie kerkvisitatie houden. En wat betekent dat? Nou, dat betekent dat er dan een onderzoek plaatsvindt. Je moet niet denken alleen maar aan een soort inspectie. Dat is een raar woord eigenlijk daarvoor. Maar kerkvisitatie, dat is eigenlijk dat er bezoek komt en dat we ook als kerken met elkaar toezicht houden en dat we dan hopen dat we mogen horen dat de Heer nog geeft in die gemeente de prediking van het woord, de bediening van de sacramenten en dat de catechisaties worden gehouden, nou enzovoort enzovoort. En dan weten we, ja, kerkvisitatie in het jaar 40 na Christus is heel wat anders als kerkvisitatie in het jaar 2020. Dat begrijpt u wel, dat is een heel veranderde situatie gekomen, de gevestigde kerken. Hè, maar in het jaar 40, zeg maar, kwam de eerste kerkvisitatie. En dan gaan we vanmorgen horen naar die kerkvisitatie die door Barnabas daar in Antiochië wordt verricht. En dan zei ik al, dan is dat een groot verschil met zoals de kerkvisitatie hier plaatsvindt. En toch zeg je één ding, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, dat is hetzelfde. Dat het gaat om het geestelijk welzijn van de gemeente. Dat het gaat om Gods genade en om te mogen horen dat er vruchten zijn op de prediking en dat er als er ook zorgen zijn dat we dat met elkaar ook kunnen delen en dat we ook het goede voor de gemeente zoeken. Nou, dan voel je wel hoe belangrijk dat is. En u bent nu een herderloze gemeente. Wat zegt u, dominee? Een herderloze gemeente. U hebt geen eigen herder en leraar mee. Maar dat is dat waar, jongens en meisjes? Luister jullie eens. Hebben jullie nou geen herder meer? Nee, dominee Visser, die is van de week verhuisd en die is vorige week zondag, heeft hij het ja-woord gezegd in Driebergen. En zodra je het ja-woord zegt in die gemeente, dan ben je los. Vanaf dat moment is de gemeente van Barendrecht pas echt vakant geworden. Dus je hebt geen herder meer, geen herder en leraar meer. Nou, dan moet je mij maar op de vingers tikken, want dan zeg je dat is niet waar, dominee. Want er is één herder. En er is er één die zorgt voor zijn kerk. En er is er één die dan ook voor zijn kudde, voor zijn kerk en werk instaat. En dat doet hij door ambtsdragers. En daarin zie je wat een voorrecht het is, dat er ook vandaag nog weer, dat het kerkvergaderend werk van de Heere doorgaat. En dat de Heere dan ook, ja, in die kerkvisitatie vanmorgen, waar we van horen, ook de zorg en het goede voor de gemeente van Barendrecht op het oog heeft. Hij is de grote kerkvisitator. En toen ik in mijn agenda keek, ik had de afspraak al geruime tijd gemaakt om in Barendrecht dan ook voor te gaan op deze zondag. Toen stonden er twee letters bij, VB had ik erbij geschreven zondag. En dat betekende dat het vanmorgen ook voorbereiding zou zijn. Nou, en dan zeg je, wat is dat jammer, wat is dat verdrietig. Dat de omstandigheden zo zijn dat ook de sacramentsbediening niet kan plaatsvinden. En dat dus geen voorbereiding gehouden hoeft te worden. En volgende week geen heilig avondmaal. En dan zeg je, nou, iedere zondag moet er voorbereiding zijn. Of niet? Bent u dat met me eens? Iedere zondag moet er voorbereiding zijn. Nou, dan zeggen we, dan moeten we ook vandaag maar op deze voorbereidingszondag zo ook horen via de kerkvisitatie die Barnabas in Antiochië doet, om te horen wat de Heere ons daarin te zeggen heeft. En dan schrijven we daarboven in gedachten: de eerste kerkvisitatie na de uitstorting van de Heilige Geest. Barnabas, dat is het eerste punt, Barnabas komt in Antiochië. We letten ten tweede wat hij daar ziet en ten derde wat hij daar hoort. Het gaat vanmorgen over de eerste kerkvisitatie na de uitstorting van de Heilige Geest. Barnabas komt in Antiochië. Wat hij daar ziet en wat hij daar hoort. Ja, Barnabas is de afgevaardigde door de kerk in Jeruzalem, de moedergemeente, zeg maar, waar de Heere na de uitstorting van de Heilige Geest een gemeente en een gemeenschap heeft gekregen, waar mensen tot bekering kwamen en waar mensen elkaar ook zo gingen bezoeken en samenkomen. Dat gebeurt eerst, weet je hoeveel er eerst waren? 3000 die werden bekeerd op één dag. En toen later, toen werd er 5000 bekeerde mensen gevonden en de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. En de Heere ging door met dat werk en dat kwam een gemeente die ook zo samenkwam om naar Gods woord te horen, samenkwam ook door de week. Ze bezochten elkaar in de huizen en zo werd ook zo de dood des Heren verkondigd. Zo waren ze bij elkaar, zo gemeenschap. En de Heren die had ook gezegd: gij zult mijn getuige zijn. Na de uitstorting van de Heilige Geest, als de apostelen werden aangedaan met de kracht van de Heilige Geest, moesten ze ook verder en moesten ze ook wereldwijd dat evangelie verkondigen. En dan zie je wat gebeurt er daar in Jeruzalem. Nou, daar komt ook vijandschap. Daar komt ook, ja, de tegenstand. Daar komt ook zelfs dat de apostelen gevangen gezet werden. En dat er de steniging plaatsvond van Stefanus. Er kwam een geweldige vervolging. De Heere had gezegd: gij zult mijn getuige zijn. Maar dat getuige, dat was niet alleen maar dat ze moesten vertellen en moesten uitdragen het evangelie. Maar getuige, dat zou ook betekenen dat ze zouden lijden. Dat ze zouden gemarteld worden. Daar komt ook dat woord martelen, martier, van getuigen. Nou, en dat wordt ondervonden. En dan moeten ze vluchten. Er gaan veel die gaan vluchten. En die vluchten naar andere plaatsen waar de vervolging niet was en waar ze nog in vrijheid konden wonen. En zo waren er ook gevlucht naar andere gedeelten. En daar zien we nu hetzelfde gebeuren, want ze moesten getuigen zijn, dus ze moesten ook daar waar ze kwamen het woord Gods verkondigen. En er woonden in die andere gebieden ook Joden. En die zochten ze op, hè, want dat trekt toch naar elkaar toe. En dat waren ook Abrahams kinderen. En die werden ook, ja, gepredikt. De ene namen, ze hoorden dat ook die vervulling van de Messias belofte zo gekomen was. Dat de heiland, de Heer Jezus Christus, gekomen was. En dat al die beloften vervuld zijn. En dan waren er velen onder de Joden die dan ook zo tot bekering kwamen. Maar, ja, de Heere had ook gezegd dat ze tot de heidenen moesten gaan. Alle volken. Dat had de Heer al tegen Abraham gezegd. In u zullen alle volken gezegend worden. Nou, en dat zie je dan na de uitstorting van de Heilige Geest ook gebeuren. En zo waren er ook gekomen in Cyprus. En er waren er gekomen in het noorden. En ook daar in Antiochië waren mensen tot bekering gekomen. En dat ze eerst naar de Joden gaan, dat is ook duidelijk. De kanttekenaars die zeggen dan ook duidelijk. Ze wisten nog niet en ze verstonden nog niet de roeping ook om zo aan de heidenen dat te vertellen. En de leer en de roeping van de heidenen, dat verstonden ze nog niet. Maar dat gaat toch gebeuren en je ziet het en je hoort het dat ook Cornelius tot bekering komt en dat Petrus dat vertelt en dat we dan alle moeten zeggen, ja, als de Heilige Geest ook zo dat toepast en zegt, dan moeten ze zwijgen, dan moeten ze ook verblijd zijn. Nou, zo zijn ze ook verblijd dat daar in Antiochië ook een gemeenschap is gekomen en dat er ook zijn gekomen tot waarachtige bekering. En Barnabas, die wordt nu afgevaardigd om ook daar, ja, als het ware kerkvisitatie te houden. Hij gaat niet op eigen houtje, op eigen initiatief. Het is geen toeristisch uitstapje wat hij maakt. Nee, hij heeft daar een missie, hij heeft daar een opdracht om ook hen zo te bezoeken en ook daar het welzijn van de gemeente te zoeken. Barnabas, hij heette, en je kan dat lezen in Handelingen 4, hij heette eerst eigenlijk Jozef. Hij is een leviet en hij is afkomstig van Cyprus, maar hij schijnt zich in Jeruzalem gevestigd te hebben, waar hij ook een akker heeft. En dat was eigenlijk voor een leviet niet mogelijk, niet. Dat mocht eigenlijk niet, maar ja, het was toch gebeurd en er was toch zo. Maar dan zie je ook dat het evangelie gaat werken. Want ja, dan wil ook Barnabas afstand doen. En dan wil hij daar het welzijn van de kerk mee dienen. Hij verkoopt die akker en hij geeft dat geld zo aan de gemeente. En dan zie je wat genade ook vermag. Wat gebeurt er als er genade komt in je leven? Nou, Barnabas, ja, hij kan afstand doen. En als een mens eerlijk is, dan zeg je, ja, we zijn allemaal afgodendienaars. En dan zijn we ook allemaal mensen, ja, die zo op ons eigen bezit zijn. En zo vasthouden daaraan. Maar dan zeg je, wat genade vermag, dat ga je leren zien. Ja, dat je ook die dingen van minder waarde moet achten. Waar je eerst zo vol van bent, en waar je eerst zo in opgaat. Dan zeg je, ja, dat gaat weg. Zo was het bij Barnabas ook. Weg wereld, weg schatten. Want gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. En dan zeg je, ja, zo mag hij dat ook overgeven. En zo kan hij er ook los van komen. En dan zeg je, ja, bent u los van je afgoden gekomen? Je naam, je positie, je eer, je geld, je goed, je hobby. Dat zijn dingen waar we zo ook mee bezig zijn. En dat gebeurt vaak zo dat mensen zeggen, ja, maar als je dat of dat moet doen, nee, maar daar heb ik mezelf niet voor over. Nee, dan voel je, dat is die zelfhandhaving die in de mens zit. Wij willen niet buigen. Je hebt jezelf er niet voor over. Maar als je nou de Heere gaat kennen en vrezen, jongens en meisjes, dan word je zondaar voor God. Dan ga je het verliezen. En dan, ja, dan wordt het ook wat die psalmdichter zegt, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lovendienst bereid. En dan kun je iets zingen wat we zojuist uit Psalm 119 hebben gezongen. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. En dat je dan mag zeggen, ja, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Kunt u dat ook zeggen? Kunt u dat ook zeggen? Of hang je er nog zo aan? Of zit je toch zo vol van de wereld en vol van jezelf? Dan zeg je, dan krijgen we ook vanmorgen nog dat de Heer een appel doet, een roepstem laat uitgaan. Buig voor mijn aangezicht. Zoek mij en leef. En zo gaat Barnabas naar Antiochieën. En dat moet je maar net doen als wat ik gedaan heb bij de voorbereiding van de preek. Dan moet je maar even kijken in de Bijbel met uitleg. Veel hebben tegenwoordig de Bijbel met uitleg. Nou, en dan moet je maar kijken. Daar staat een kaartje. En dan kun je precies zien hoe die reis is van Jeruzalem naar Antiochië. En dan zeg je, dat is nog een reis. 500 kilometer, schat ik zo. En dat kan via een schip, zo. Maar je kan ook zo van stad tot stad. We denken dat Barnabas zo van plaats tot plaats is gegaan. En dat hij zo daar eindelijk daar naar Antiochië komt. En dat hij daar in dat Antiochië daar komt om kerkvisitatie te houden. Zeg, en weet je wat nou Antiochië was? Dat is maar niet een gehuchtje. Dat is een klein dorpje achteraf. Antiochië was een stad van 500.000 inwoners. Dat was een stad waar je het centrum kon vinden eigenlijk van de Romeinse en de Griekse cultuur. Dat was een stad van luxe en grootheid. En dan zeg je, och, welvaart, weelde. Maar het was ook een stad waar een enorm zedenbederf gevonden wordt. Zedeloosheid, verschrikkelijk. Zo verschrikkelijk dat er zelfs, ja, in het Romeinse Rijk, daar in Rome, klachten kwamen over Antiochieën, waar zoveel goddeloosheid en zedeloosheid gevonden werd. En daar heeft de Heere nu ook zijn troon opgericht. En daar wil de Heere nu ook nog komen. Dan zeg je, wat een zegen is dat. Dat de Heere ook, ja, in ons land, nou dat kun je ook rustig zeggen. Wat een zedeloosheid, wat een goddeloosheid wordt er tegenwoordig zo gevonden. Wat een ongerechtigheid, dat was altijd al zo. Maar dan zeg je, nou, door internet en door allerlei andere media, ja, dan zie je hoe alles maar, ja, zo op straat wordt gelegd en alles wordt goed gevonden en alles kan maar. Dan zeg je, oh, wat een zedeloosheid is er, wat een ontrouw ook in huwelijken. En dat wordt allemaal goed gevonden en dat wordt allemaal zo getolereerd. Wat een omgeving. Nou, dan zeg je, ook vandaag. Maar Paulus, die zei hier toch, als die in die hedense steden komt, wij prediken de Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Nou, dan zie je, dat is ook vandaag nodig. Dat de kracht Gods en de wijsheid Gods gepredikt wordt in Christus Jezus. En zo komt Barnabas in Antiochieën. En ik zei al, dat is een hele imponerende stad. Herodes, die had er een grote, lange weg, een soort avenue, een grote boulevard met allemaal zuilen. En dat was een weg, zeg maar, van 4 kilometer lang. Allemaal zuilen. En hij had allemaal marmeren platen. Zo had hij als het ware de straat daar aangelegd. Op marmeren platen liepen ze. Nou, zo komt Barnabas daar in Antiochië. En daar bezoekt hij de gemeente. De welke daar gekomen zijn, dus zo lezen we, en de genade Gods ziende. Kijk, als wij vandaag kerkvisitatie hebben in de gemeente, ja, wat gebeurt er dan? Dan moet de penningmeester de boeken neerleggen en dan moet kijken of alles goed geadministreerd is. En dan moeten de ledenregisters moet bijgehouden worden, wordt gecontroleerd en van alles en nog wat. Ja, en dan moet er gezegd worden, wordt zondags 2 maal gepredikt en komt de gemeente trouw op en worden de sacramenten bediend. Allemaal, ja, worden de dingen genoemd en gevraagd. En soms wordt het al van tevoren schriftelijk vastgelegd. Maar de meest belangrijke vraag is dan ook, is er vrucht op de prediking? Want al die activiteiten, al die bezigheden, en er zijn sommige gemeenten die zijn heel trots dat ze kunnen zeggen, ja, en dat gebeurt en dat doen we en daar zijn we mee bezig. En soms alles, ja. Maar is er ook vrucht op de prediking? Daar gaat het toch om. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord. Is er vrucht op de prediking? Zeg, mag je dat nou zeggen? Zeg, ja, bijna zoveel jaar een eigen predikant gehad. Zondag aan zondag het woord Gods verkondigd. Maar is er nou ook vrucht op de prediking gekomen? En al die preken die gepredikt zijn en die gelezen zijn, hè, er zal ook preeklezer geweest zijn, is er nou ook vrucht op? Zie je nou ook in je leven dat het wat uitgewerkt heeft? En dan vraagt er op de kerkvisitatie dat die vrucht dan uitkomt in bekering. Worden er nog mensen bekeerd? Want je kan heel veel drukte maken en heel veel poeha. Ja, dat doen we en daar hebben we groepen voor en daar een commissie en die doet dat. Ja, maar worden er nog mensen bekeerd? En wat gebeurt er als je bekeerd wordt, jonge mensen? Dan klinkt het hals. Dan klinkt het rechtsomkeerd. Het gaat niet goed, je bent op de verkeerde weg. Je bent op een dwaalweg. Rechtsomkeerd. Dat je zo tot verandering komt. En als je maar doorgaat, we zijn van nature allemaal op die brede weg, maar die brede weg die loopt uit op het verderf. Dan kom je eeuwig om. Al heb je dan een kerkbank versleten, nou zijn er allemaal lege banken hier. Dan zeg je nou, maar wat zeggen die banken? Dan zeg je, oh, wat heb je gehoord onder het woord geweest. En dan ben je thuis al een tijd misschien. En dan zijn ouderen misschien die zeggen, ja, ik ben al maanden niet meer naar de kerk geweest. Dan zeg je, ja, dat grijpt je aan. Maar ja, mag je daar nou ook van zeggen, ja, dat woord heb ik zo lief, omdat dat woord mij wijs maakt tot zaligheid. Omdat ik in die weg, ja, bekering heb leren nodig krijgen. Dat de Heere dat nieuwe hart geeft. Daar bidden je, daar heb ik om leren bidden, zegt er een jongen of een meisje. Dat hebben mijn vader, mijn moeder me geleerd. Bid om een nieuw hart, maar mag je nou ook door de wedergeboorte, ja, iets kennen van dat nieuwe leven? Dat zoeken van de Heere. Daar gaat het om. En dat is net zo goed ook bij de voorbereiding nodig. Dat je zegt, ja, als er bediening is van het sacrament, ben je nou alleen maar lid? Of ben je ook geestelijk De ware avondmaalganger, die kent een ander leven. Die kent een waarachtige bekering. Of ben je maar een dooplid? Dan zeg je, ja, die scheidslijn moet goed getrokken worden. Want we zijn vaak mensen die we gaan uit van het bezit. Ja, we gaan toch naar de kerk. We hebben belijdenis gedaan. Maar is het ook in waarheid? Is het ook waarheid in het binnenste geworden? Nou, dan zeg je, dat mag ik nou. Barnabas die in Antiochië komt en die daar die gemeente daar ziet, die mensen daar. En dan staat er, hij zag genade. En als die genade zag, oh, wordt hij zo verblijd. Kun je begrijpen? Dan zeg je, ja, dat als je de Heere mag kennen en vrezen. Nou, Barnabas, dat was een kind van God geworden. Maar dan hoort hij daar, dat er ook in Antiochië, daar, dat er zijn die daar iets van mogen weten en kennen. Edonard, hij ziet die genade Gods. En dan zegt er misschien iemand, maar kun je dat dan zien? He? Kun je dat zien, genade? Dat is toch inwendig? Dat is toch in je hart? Hoe ligt het in je hart? Dat kun je toch niet zien met je ogen? En toch staat er, Barnabas, dat ziende de genade Gods, ziende, werd verblijd. Zou hij ook verblijd kunnen zijn over die genade die hier gezien mag worden bij dezegene, hier in de kerk of thuis? Als die grote kerkvisitator komt en als die nou ook voorbereiding houdt en vraagt, ken je er iets van? De genade Gods ziende. Ja, maar ja, dat is een zaak van ons hart. Nee, het is wel in je hart. Jazeker, daar heb je gelijk in. Maar Barnabas die zag er iets van. En dat kun je zien, jongens en meisjes. Kun je dat zien? Ja. Dan neem ik je even mee naar de heuvel Golgotha. Daar staan drie kruisen. De Heere in het midden. En daar een moordenaar. En daar een moordenaar. En kun je nou de genade zien? Maar dan hoor je die ene moordenaar. Die is daar aan het spotten. En die, ja, die gaat met al die mensen meedoen om te spotten ermee. Maar die andere moordenaar die zegt, vrees jij ook God niet, daar we in hetzelfde oordeel zijn. Wij rechtvaardig, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dan zie je genade in dat leven van die moordenaar. Die moordenaar die ter elfde uren bekeerd werd. Dan zie je genade, dan hoor je het. Want dan, wat hoor je dan? Dan hoor je, wij ontvangen straf, waardig hetgeen we gedaan hebben. Dan word je zondaar voor God. En dan word je het ermee eens dat je alles verzondigd hebt. Dan word je het ermee eens dat je zo tot een vloek wordt. Eeuwige vervloeking, dat heb ik verdiend. Want wij ontvangen straf, waardig hetgeen we gedaan hebben. En dan wordt die zondaar voor God. Voel je wel, dan zie je iets genade. Van genade, dan wordt het zo dat je ook jezelf gaat uitleveren. Wij rechtvaardig. Nou, dat rechtvaardig oordeel Gods hebben we tijdelijke en eeuwige straffen verdiend. En heb je daar nou amen op leren zeggen? Want dan moest die moordenaar ook zeggen, amen, Heere. Maar toen ging hij ook smeken. Heere, gedenk mijne. Dan worden die arme zondaren, die doemwaardige zondaren, dat worden smekelingen. Smekelingen aan de troon der genade. Dan kan hij niet meer bogen op iets. Ja, maar ik heb toch ook gebeden en ik wil toch ook nog graag. Nee, kan hij alleen maar vragen, Heere, gedenk mijne. Als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Die kan niet alleen maar vragen om een gedachte. Nou kijk, die genade, Die zag ook Barnabas daar in Antiochië. En dan wordt hij zo verblijd. Ja, dan weet je, waarom wordt hij dan verblijd? Dan wordt hij verblijd, want als er vandaag één zondaar hier tot bekering komt, dan is er blijdschap onder de engelen in de hemel. Dat is een blijdschap in de hemel. Nou, zou er dan ook geen blijdschap zijn hier op aarde onder Gods kinderen, dat ze het mogen horen? De Heere, die gaat door. De Heere, zij krijgen ook de Heere lief, want dan gun je ook een ander de zaligheid. En dan gaat de Heere zo ook werken. Nou, dat ziet Barnabas daar. Hij ziet die genade Gods daar. En hoe de Heere werkt. En dan staat er letterlijk eigenlijk, toen hij genade zag, was hij blij in de genade. Hij sprong als het ware op van vreugde. Ja, dat hoor je zo graag. Dat de Heere ook werkt, dat er een levende God is, die werkt nog door zijn woord. En dan mag het ook het gebed wel zijn. Waar heeft dominee Visser afscheid? Nee, waar heeft die intrede mee gedaan? Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Nou, diezelfde geest die wil ook vandaag nog werken. En rondgaan op het woord zijner waarheid. En zo wil hij nog kloppen op de deur van je hart en roepen. Zoek mij en leef. Dan is er blijdschap. Net zoals de Heer Jezus blij was toen die 70 uitgezondenen terugkeerden van hun tocht door Palestina. En als dienaar van het woord ben je blij en dankbaar als je iets mag zien van de genade Gods. Dat is niet om dan zelf daarmee de hoogte in te gaan. Dan zeg je nou, zoveel mensen heb ik bekeerd. Nee, dan zeg je daar eens de Heere in verheerlijk. Daar gaat het om. Dat zijn genade gezien mag worden en dat van die genade geleefd mag worden. Dat je je daarin verlustigt, daarin verblijdt. Wat zou de grote kerkvisitator merken? Barnabas die komt niet alleen op de preekstoel in die gemeente om te preken en om het woord Gods. En hij hoort dat en hij ziet dat. Maar hij komt ook in de huisgezinnen. En ook aan de huizen, dan hoort hij dat. En kan je dat nou horen ook? Ja, dan mogen ze zingen van God gewijd, aan hem gewijd van 's Heren wegen. En dan mag hij horen van de wegen des Heren. Dan zeg je, ja, dan wordt een mens die van nature een hater van God is en elkander hatende, zo egoïstisch is een mens als ik het maar heb. Maar dan wordt het ook groot als je mag zien die genade Gods in de harten van anderen. Hij zag hen met blijdschap. Hoe ook. Want daar gaat het dan om. Niet om die blijdschap, maar dat die gaat erom dat ze dat dierbaar bloed van Christus niet onrein hebben geacht. Dat ze daar hun houvast in mogen zoeken. Dat ze daarin mogen horen hoe de Heere al die zonden genadiglijk wil vergeven. Dan horen ze hoe dat offer op Golgotha volbracht is. En dat dat het ene offer is dat voor God kan behagen. En in die heidenwereld, ach, werden er ook offers gebracht. En in de Joden, bij de Joden wist dat ook zo. Maar al die offers van het Oude Testament, die wezen heen en die riepen om dat ene offer. En ze hebben het gehoord uit de mond van de profeet Jesaja. Dat hij om onze overtredingen verwond is. En de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En dat wonder, oh, dat wordt zo groot als je daar iets van mag ondervinden. Als je daar iets van mag smaken. Dan zeg je, kijk, dat was het kenmerkende. Daar ging het nu juist om. En dat er zo geluisterd mag worden. En dat er zo, ja, die genade Gods gezien mag worden. Want daar gaat wat van uit. Hij zag hun blijdschap. En als we dat horen, moeten we ons eigenlijk diep schamen. Hoe is het nou in de kerk? Hoe is het nou in de gemeente? Hoe is het nou in de huisgezinnen? Wordt er ook iets van die genade Gods gehoord? En als de ouderlingen bij u op huisbezoek komen, wat horen ze dan? Zeggen dan die ouderlingen bij zichzelf, ja, dat zeiden ze vorig jaar ook. En het jaar daarvoor ook. We horen altijd maar hetzelfde, dat oppervlakkige soms. En dat gemakkelijke van, ja, dat moet je gegeven worden. Maar hoor je nou ook iets, we zeggen dan wel eens van de ritselingen, onder de jeugd, onder de ritselingen. Dat er ook onder de jonge mensen behoeftigen zijn, die het nodig krijgen en die gaan zoeken naar de Heere. En mag je dat horen, daar mag je om verblijd zijn. Maar dan zeg je, ja, wat is het vaak bij ons? Schamel. En dan mag het ook wel het gebed zijn, Heere, o, wil zo nog werken en wil zo nog geven, dat het gehoord mag worden. Zie, deze en die is al daar in Sion geboren. En dat ook in die week, in die maanden nu van die coronacrisis. Waar gaat het dan om? Oh, het wordt allemaal weer wat versoepeld. Oh, fijn. En we kunnen toch nog op vakantie en we kunnen dit nog. En dan zeg, hebben we er nou wat van geleerd? Heb je nou naar die roepstem gehoord? Heb je het nou ook geleerd? Ja, ik had ook door dat virus getroffen kunnen worden. En dan denk je aan al die mensen die daar tijdelijke met het eeuwige moesten verwisselen op die intensive care, helemaal, ja, zonder dierbaren gestorven. En begraven, ach, dat was ook allemaal zo moeilijk. En dat zullen, daar zullen er ook hier zijn geweest die dat hebben ondervonden. Zeggen, ja, wat is het dan een zegen als je toch mag zeggen, ja, al is die begrafenis dan anders, maar als je dan mag horen, ja, de Heere had een goed werk in hem of haar begonnen. En dat mag het heerlijke zijn als je mag sterven in de Heere. En dat je dan mag horen, ja, na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Maar we zeggen, wat arm dan juist. Als er dan ook zo weinig gehoord wordt. En dan zeg je, dan noemen we de Heere ook zo tekort. De Heere die ziet zo graag dat er waarachtige bekering komt. Ja, want als er een levend geloof is in Christus, dan verblijf je nog. Ook in de bekering van anderen. Ik weet, in de christelijk gereformeerde kerk, zeg maar 1860, 1870 in die jaren, en toen waren er velen toch ook, ja, dan naar afscheiding, ja, de christelijk gereformeerde afgescheiden kerk, dat er in Amsterdam, moet u nagaan, in Amsterdam, als er een maand lang nou helemaal niks was gehoord, dan hielden ze een bidstond. Dan zei je, ja, maar dat gaat niet goed. Voel je wel? Dan zei je, wat is het peil van het geestelijk leven en van het kerkelijk leven gezakt? Toen was het toch nog zo dat ze zeiden, ja, maar wat zou er zijn? Dat de Heere niet werkt. Nou, de Heere die werkt ook door, dat weten we ook wel. En kan ook in het verborgene zijn, maar dan zei je toch wel schraal. Als ook het kerkelijk leven zo vaak alleen maar traditioneel. En zo alles, ja, twee diensten per zondag, goede opkomsten. Maar dat er dan ook zo weinig gehoord wordt. Zie, deze en die is al daar in Sion geboren. En daar gaat het toch om. We zouden nou ook gaan letten op onze derde gedachte. Wat hij ziet, maar ook wat hij nu zegt. Want er staat, ja, hoe die gemeente, hij vermaande allen dat zij met een voornemen des harten bij de Heere wilden blijven. Hij ging ze vermanen. Nou, als je vandaag komt met vermaning, dan zeg je: nou mensen, daar ben ik niet van gediend. Nou, en toch heb je het nodig, of niet? Jonge mensen, dan zeg je: ja, altijd mijn vader of mijn moeder, die zegt: ja, denk erom, hè, gedraag je netjes en denk erom dat je een gedoopt voorhoofd hebt. Pas op, ja, altijd maar die vermaningen. En toch, je vader, je moeder, die doen dat toch om je best wil. En dan weet je, die vermaning heb je nodig. Dan zeg je: ja, het zou erg zijn als je vader, je moeder, net als Eli was, die zijn zoon in ineens zuur aankeek. Ik zei: ja jongen, ach, het is beter dat je dat niet doet, maar nou ja, ga je gang maar. Je moet zelf maar weten, zoek het maar uit. Dat is erg. Als ouders zo, ja, met de kinderen omgaan, nee, dan heb je vermaning nodig. En dan vermaning, dat is niet altijd maar met de botte bijl. En dat mag niet, en dat kan niet, en dat doen we niet, en daar gaat het niet. Nee, dat is ook uit liefde natuurlijk. Vermaning, dat woord, dat heeft bij ons allemaal een negatieve klank. Maar in wezen, dit woord wat hier voor vermaning staat, dat is gewoon onderwijzing. Dat is gewoon, ja, een aansporing. En dan zeg je: ja, dat is ook belangrijk. En Barnabas, die is nog door de Heere gezonden. En Barnabas, die ziet het toch wel, ook die gevaren die er zijn. De samenleving. Hij weet, als die mensen daar in getrouwheid zo hun taak, hun maatschappelijke taak vervullen, als christen, ja, dat zal niet meevallen. En dan kunnen er ook weer verleidingen zijn. Als niets komt tot iets, dan kent iets zichzelf niet. En dan kunnen ze makkelijk ook weer het loslaten. En dan kunnen die verleidingen van Antiochieën en van die hele wereld daar kunnen opnieuw weer een bodem krijgen. Misschien in een volgend geslacht. Maar dan zeggen: ja, dat hebben ze dan nodig. Vermaning. En roepen. Ja, toch om bij... Wat staat er dan? Dat ze met een voornemen des harten bij de Heere wilde blijven. En dan zeggen wij, als ik vanmorgen zeg: ja, je moet bij de Heere blijven, hoor. Dan zeg je: ja, maar dan moet je eerst bij hem komen. Ja, dat natuurlijk. Dat is ook, daar gaat er aan vooraf. Maar als je ook iets mag kennen, hè, dan zeg je: ja, van de goedheid Gods, dan moet je bij dat woord blijven. Want dat woord is zo nodig, is zo belangrijk, dat je bij dat woord blijft. Dat je vasthoudt aan dat woord. En dat je gaat, ja, in de weg van wedergeboorte en bekering ook dat houvast hebt. En dat je daar kracht uit ontvangt. De verleidingen zijn zo groot. En daarom dat ze met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. En ieder die genade kent, die weet ook hoe belangrijk dat is. Hoe nodig dat is. Want je kan vanuit God zeggen, natuurlijk, wat de Heere begint, dat zal hij ook volleiden. Dat is waar. Daar mogen we niks aan afdoen. Hij verlaat niet het werk zijner handen. En wat hij begint, dat zal hij ook voleinden. Maar van onze kant bezien, dan weten we, ja, het kan ook. Ja, is het nou werkelijk? En dan moet het ook beproefd worden. Is het in waarheid, de zwarte, dat ik de Heere mag kennen? Dien ik hem alleen maar dat ik het goed mag hebben? En dat het voor de wind mag gaan? Maar als er nou tegenspoed komt, kan ik hem dan ook lief hebben? Zal ik hem dan ook belijden? Voel je wel? Dan zeg je: ja, dan is het zo belangrijk en nodig dat ze met een voornemen des harten bij de Heere blijven. Dat de Heere zegt ook dat je bij hem moet blijven. Blijf bij de Heere. Hou vast aan zijn woord. Want het is erg. We lezen het toch in de Bijbel, dat de Heere moet zeggen: je hebt je eerste liefde verlaten. En als de Heere nou zegt dat ze met een voornemen des harten bij hem zouden blijven. Voornemen. Ja, dat is ook zo'n woord. Ja, ik neem het me voor. Bij de doop wordt het ook vaak zo gelezen, of je je voorneemt. Ja, we nemen alles ons voor. Dat is ons voornemen. Maar er staat eigenlijk een woord dat wil eigenlijk zeggen,
dat je het voor je neemt, op je neemt, dat je die taak op je schouders wil nemen, dat je ervoor gaat staan, hè, dat je dat op je neemt. Nou, dan zeg je, dat is belangrijk. En dat voornemen, daar staat een woord in het Grieks, nou, dat kent u ook wel. Ken ik dat Grieks? Ja. Daar staat het woord prothese. Prothese. En wat is een prothese? Nou, als je een been mist, of een arm, dan krijg je ook wel eens een prothese. Een kunstbeen. En dat kunnen ze tegenwoordig zo goed maken, dat je zegt, nou, je kan bijna niet zien dat iemand zijn ene been mist. En dan zeg je, een prothese, dat moet eigenlijk één zijn. Ja, als je het in de kast legt, dan zeg je, dan heb je er niks aan. Maar dat moet één worden zijn. Kijk, je dat een voornemen, dat het heel je voornemen is, dat je helemaal, ja, daarin betrokken bent, dat het één is in je hart, eens gezind om bij de Heere te blijven. Om aan zijn woord vast te houden. Om uit zijn woord te leven. Blijf bij de Heere. Kijk, dat wordt juist ook het verlangen. Weet je wat die Emmausgangers zeggen? Als de Heere bij hen was, en als ze daar komen in Emmaus, Heere, blijf gij met ons. He, dat wordt ook het verlangen. Dat is één verlangen. Want kijk, je kan zomaar weer afgedwaald zijn. En Petrus, als hij op de golven ziet, ja, dan gaat hij zo ten onder. Hij moet naar de Heere zien. Blijf gij met ons. En de Heere die wist, ja, dat Satan die begeert ze te ziften als de tarwe. Heere, blijf met ons. En weet je wat dan een kind van de Heere dan wel eens belooft? Zo zullen wij bij u blijven, want dan weten ze, dat is het beste plaatsje om bij de Heere te zijn. Eén dag in uw voorhoven is mij beter dan 1000 elders. Bij de Heere te zijn. En daarom Gods genade. Iemand die zei, is geen sofa, is geen rustbank. Als je dat denkt, dan klopt het niet, dan kan het niet. Maar dan zeg je, dan ga je ook verlangen bij de Heere te blijven. Met een voornemen des harten. En dan zie je, wat is dat ook belangrijk. Juist als de verleidingen zijn. Weet je waar de apostel Johannes op wijst? Dan zegt hij, er zijn zoveel dingen, en dan wijst hij op 3 dingen. De begeerlijkheid des vlezes, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens. Ik zal even uitleggen wat dat betekent, want dat is heel belangrijk dat je dat ook weet, wat dat is. De begeerlijkheid des vlezes, dat is zo'n gevaar. Wat ons vlees, want ons mensen trekt, een vleeselijke begeerte, hè? Dan zeg je, ja, waar de mens zo gesteld is op zijn lusten en op zijn verlangens te vervullen. De seksuele lusten, hè? Dat je zegt, ja, pas op, ook in je kleding. En vandaag de dag zeggen, oh, we kijken er niet meer naar. En dat is juist zo gevaarlijk, want die verleidingen zijn juist op dat gebied zo groot. De begeerlijkheid des vlezes. Want wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al reden overspel gedaan. Daarom staat er ook de begeerlijkheid der ogen. Waar je graag naar kijkt. Dan zie je wat die films en die video's. En wat heeft dat internet veel te bieden? Blijf er vandaan. Want de begeerlijkheid der ogen, oh, dan voel je hoe gevaarlijk dat is. Dat was al in het paradijs, die vrucht, oh, die was zo begeerlijk. Nou, dan zeg je, ja, ze hebben ervan gegeten en genomen. Pas daarvoor op. De apostel Johannes, die waarschuwt in liefde. voor de begeerlijkheid des vleeses en begeerlijkheid der ogen. En, dat laatste, de grootsheid des levens. Wat is dat? De grootsheid des levens. Dat je eigenlijk net wil leven, ja, als, ja, zeg maar, als een miljonair. En dat je zelf wil, dat je wil leven als de grote der aarde, zoals een koning. Nou, we willen vandaag de dag allemaal, ons huis, dat moet ook een paleisje zijn. De grootsheid des levens, je ziet het vaak zo doorkomen. En je mag best ook verlangen om netjes te wonen en comfortabel, dat gun je toch elkaar, jazeker. Maar de grootsheid des levens, dat houdt nooit op. Dat wil je zeggen, ja, ook een tweede huis graag. En ja, paleis van woning, 4 keer per jaar met vakantie, voor- en najaar, zomervakantie, wintersportvakantie. En het is mooi als je allerlei dingen kunt permitteren, maar het is niet voor niks dat Johannes er ook voor waarschuwt. De grootsheid des levens. En dat kan zo'n sta in de weg worden. Dat kan zo je bij de Heere vandaan houden. Zullen we bij de Heere blijven, dan is het ook dat je met een voornemen des harten, ook van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten zo bij hem blijven. Dat zoeken. Nou, voorbereiding. Dan zeg je, ja, waar is de ware avondmaalganger? Lees dan ook hoe het bij de ware avondmaalganger moet zijn. En dan weet je, daar kom je in alles in tekort, ook als je genade mag kennen. Dan zijn dat juist de mensen die zeggen, ja, maar dan kan ik niet aangaan. En dan kan het beproefd worden. Maar dan zeg je, kijk, dan wil de Heere daar zijn, waar hij zijn zegen kan schenken. En waar hij zijn goedheid, zijn genade wil betonen. En dan kom je inderdaad ook, dat doopsformulier zegt het toch ook, als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen. Dat gebeurt. Dat zeggen de opstellers van dat doopsformulier niet voor niks. Als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen. Hoe was dat? Hoe is dat in de afgelopen tijd geweest? En hij misschien maar zegt, nou, ik ben blij dat er geen voorbereiding is. Ja, dan zit het niet goed. Dat begrijpt u toch wel? Want dan wil de Heere ook vanmorgen voorbereiding houden. En dan zeg je, ja, dan moet je toch weer zondaar worden voor God. Als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen. We moeten niet aan Gods genade vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. Pas op. Maar dat je zo, voor Gods heilig aangezicht mag komen. En de Heere, die spreekt ook van mensen die niet bij hem gebleven zijn. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Je hebt je eigen gedachten. Maar mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen. Dat is ernstig. Onze weg is een doodlopende weg. Het gaat om Gods weg. En dat we zijn weg, ook al gaat zijn weg door moeite en smart heen, door een dal heen. Maar dat zijn weg toch goed is. Want de Heere, die wil je daaruit leren en onderwijzen. En zeggen, ja, mijn genade is u genoeg. Dat je zo mag ondervinden bij hem. Hij is een rotssteen. In hem is geen onrecht. En de Heere is het zo waard om gediend en gevreesd te worden. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. En buiten hem is het een omkomen voor eeuwig. Twee kanten. Separatie is ook vandaag zo belangrijk. Al is het dan geen voorbereiding, maar dan moeten we toch deze voorbereiding elkaar voorhouden. Het kan toch ook van de week al je laatste dag zijn. Leven kan toch zo plotseling beëindigd zijn. Dan is het toch vanmorgen ook voorbereiding. En dan is het ook vanmiddag voorbereiding. Begrijp je? En dan zegt de Heere, zoek mij en leeft. Waarom wordt gij een christen genaamd? In Antiochië. Daar worden ze voor het eerst als christen genoemd. En dat was eerst een scheldwoord. Christianoi. Oh, die christenen. En dat werd juist een erenaam, want wij zijn van Christus. En daarom vraagt de catechismus, is dat zo? Waarom wordt gij, u, jij, ik, waarom word je een christen genaamd? Mag je dan ook zeggen, ja, dat profetische ambt, ik belijd zijn naam. En zo onderwezen uit hem. Christen, gezalfd. En dan heb ik die grote gezalfde nodig. Die hoge priester, die dat ene offer heeft gebracht. En dan wordt het ook het verlangen om hem zo ook toegewijd te zijn. En je in dienst van hem te stellen. Dan kun je inderdaad zeggen, die liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En dat hij je koning is. De strijd tegen de zonde kent. En zo ook zoekt. De eer van die koning ook vandaag zo hem te mogen behagen. Waarom wordt gij een christen genaamd? Zoek het op. Leg je leven ernaast. Naar dat antwoord 32 uit de Heidelbergse catechismus. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo past het ons uw grote naam eerbiedig dank te zeggen. En laat het zo in ons hart mogen leven, Heere. Want we mogen het met onze mond niet eigenlijk eens hardop zeggen. Maar laat het dan maar in ons hart leven. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Heere, wil gij dat zelf maar werken? U kent de omstandigheden. En u weet ook hoe wij vanmorgen geluisterd hebben naar die kerkvisitatie in Antiochië. Hoe ook Barnabas daar kwam. En dat hij zich verblijde wat hij zag en wat hij hoorde, wat hij sprak. Heren, laat dat ook in ons hart en leven zijn uitwerking mogen hebben. Wil gij zelf de naprediker zijn, wil ons zo ook vanmiddag opnieuw bij en rond uw woord en de prediking van uw woord hier vanuit de kerk en dan ook uitgezonden, ook zo gevonden mogen worden. En dat gehoord mag worden. En dat gezien mag worden iets van die genade Gods in Christus. Dan zal het toch een eredienst zijn. Dan zal het toch uitlopen op de eer en grootmaking van uw naam. En dan zal het toch ondervonden worden. Niet ons, maar uw naam alleen. Zij om uw trouw en goede tieren heen al eer en roem gegeven. Wij vragen het u uit genade. Amen. Van Psalm 138 zingen we het laatste vers. Ja, zingen is allemaal wat benepen, maar dat het dan toch mag zijn. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heren wegen. 138, het derde vers. Uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Zeg ja. Je moet het draadje bij 75. Het koordje bij 75. 1,6. Dus leg maar bij 1.
En dan?
En je moet hem openleggen bij 101.
101. Ken ik. 101 dus 1.
Ja. Je doet het koordje bij Spreuken 30. Vanaf vers 18. Ja, maar nu moet je Spreuken 30 opzoeken.